Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte is het Bijbelboek Filemon. Het Bijbelboek Filemon. De te zingen psalmen, psalm 51, vers 9 en 10. Psalm 116, vers 5, 8 en 10. Psalm 143, vers 10. Psalm 56, vers 6. Het te lezen schriftgedeelte, het Bijbelboek Filemon. De te zingen psalmen, psalm 51, vers 9 en 10. Psalm 116, vers 5, 8 en 10. Psalm 143, vers 10. Psalm 56, vers 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zitten we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 51 en daarvan de laatste twee versen. Psalm 51, het negende en tiende vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. En het tiende, dan vindt gij in ons offer aan de lust, waarmee wij u naar het heilig recht vereren. En wat er verder volgt in de versen 9 en 10 van psalm 51. Gemeente, we zouden deze zondag bij vernieuwing willen stilstaan bij de weg die God gehouden heeft met een weggelopen slaaf, Onesimus. Zoals daarvan gesproken wordt in de zendbrief aan Filemon, die wij vanmorgen voor de derde maal samen lezen. De zendbrief van de apostel Paulus aan Filemon, voorafgegaan door de lezing van de wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligen denzelven. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder aan Filemon, den geliefde en onze medearbeider, en aan Appia de geliefde, en Argarpus, onze medestrijder, en aan de gemeente die te huis uw huizen is. Genade zij u lieden en vrede van God onze Vader en den Heere Jezus Christus. Ik dank God, ik dank mijn God, uwer altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden. Alzo, ik hoor uw liefde en geloof het welk gij hebt aan de Heere Jezus en jegens al de heiligen, omdat de gemeenschap uw geloofs krachtig worden in de bekendmaking van alle goeds, het welk in uw lieden is door Christus Jezus. Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door uw broeder. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen hetgeen betamelijk is, Zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig één ben te weten, Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene van Christus Jezus. Ik bid nu dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig, de welke ik weder gezonden heb. Doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan, de welke ik wel had willen bij mij behouden, opdat ik mij voor u dienen zou in de banden des evangelies. Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als na bedwang, maar na vrijwilligheid. Want wellicht is hij daarom voor een kleine tijd van u gescheiden geweest, omdat gij hem eeuwig zoudt weder hebben. Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefde broeder, inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in den Heer. Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan gelijk als mij. En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe. Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand. Ik zal het betalen omdat ik u niet zeg dat gij ook uzelf en mij daartoe schuldig zijt. Ja, broeder, laat mij uw hierin genieten in den Heere. Verkweken mijn ingewanden in den Heere. Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid. En ik weet dat gij doen zult, ook boven hetgeen ik zeg. En bereid mij ook tegelijk een herberg, want ik hoop dat ik door uw gebeden uw lieden zal geschonken worden. Uw groeten, Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, Marcus, Architarchus, Demas, Lucas, mijn medearbeiders. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen.
Verhoord, broeder, ons voor het heilige aangezien des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Wederom een brief die ons wordt voorgelezen, wordt voorgehouden. Op wat wij daaruit zouden leren, zouden verstaan wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. En heren, dan moeten we ook vanmorgen het beleiden dat wij dat wel verstaan naar de letter. Wij verstaan zoveel, maar verstaan nooit dat ene wat u bedoelt ten diepste. Ons verstand zou het ook vanmorgen wel na kunnen zeggen. Deze brief geschreven om iemand te bewegen, om zijn weggelopen slaaf terug te nemen. Dat is helder. Wij verstaan dat. Zoveel in uw woord is wat dat betreft voor ons geen onbekende zaak, maar nu deel te krijgen aan die werkelijkheid, om ook in die gang gebracht te worden, de gang van het offer, want daar spreekt u van, ook door deze brief. En dat is wat u ook bedoelt met een ieder van ons, wat ook in ons leven moet gebeuren of veranderen, te zijn voor u op te branden in die liefdedienst. Ja, wij zijn al een offerande, maar we verteren onszelf op de altaren van deze wereld. En dan dat grote wonder van dienst van koning van altaar te veranderen. En mag het zijn, Heere, dat die brief die vanmorgen voor de derde maal is gelezen in ons midden, dat mag uitwerken. En wilt u daartoe met uw geest ook werkelijk doen, verstaan wat u tot ons te zeggen heeft. Dat is dat wij niet door kunnen leven, niet verder kunnen gaan zoals we eenmaal geboren zijn op de brede weg der zonde. God en onze naaste hatende en onszelf alleen behagende, die weg, Heere, die ons zo lief is, die wij ook nooit uit eigen beweging zullen verlaten, wil ons op die weg een goddelijk halt te roepen. Die zondeweg afsnijden. Heer, omdat wij niet eeuwig doodlopen. Want de brede weg is daarom afschuwelijk, dat daar de zonde wordt gekoesterd. Onder de tong als een zoete beten. Maar ook zo afschuwelijk, omdat die zonde uiteindelijk leidt tot de eeuwige rampzaligheid. En dat wij dat niet beseffen, is wezenlijk het gevolg van onze val. Het besef is eruit. Het leven is eruit. De waarneming is eruit. En wat er nog is, is verstandswerk wat het hart niet raakt. En daarom verlicht onze ogen en stuit ons in onze zondeloop. En bij de aanvang en bij de voortgang. Daartoe vanmorgen hier nog samengekomen. Heere, heb hartelijk dank dat we hier zo weer mogen zijn. Velen weer teruggekeerd. En het is ook gebeden voor de dienst. Naar onze waarneming, niemand te missen, die weggenomen is door de onverbiddelijke dood. Alle nog tot hiertoe, zover wij het kunnen bezien, thuisgekomen, bewaard, gespaard. Heer, waartoe? O, wat wij nog zouden zoeken en vinden, dat ene nodig. En dat uw volk de raad God zal uitdienen. Niemand gaat voor uw tijd. Geef ons daar een besef van. En leer ons de tijd die ons nog gelaten is kostelijk achten. Ook de jeugd van de gemeente, de ouderen hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Tezamen die tijd kostelijk en kostbaar achten. Om die te gebruiken tot het ene. Het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid te zoeken. En dat nooit te kunnen vinden. En naar die nood te roepen. Zou u dat nog wel eens schenken? Hier in Vriezenveen. Ja, ook daar waar deze morgen over het ronde aarde de gemeenten samenkomen. Uw knechten worden uitgezonden. Vele vormen er mogen zijn van godsdienstoefening. Bijzonder ook die kerk die niet in het openbaar mag samenkomen. Ook daar waar de nood groot is en geen opgang meer is naar de openbare eredienst. Al dat lezen van preken wilt ook nog met uw zegen bekronen. Al datgene wat ook vanmorgen nog gedaan mag worden in die dienst der verzoening. Om blinde zielsogen te openen, om uw volk nog te vertroosten. Op weg en reis naar die grote godsontmoeting. Heere, wilt u bijzonder zijn met uw volk Israël. Dat volk dat nog ligt onder uw goddelijke belofte. En u zult ze toebrengen. U zult ze toebrengen uit de heidenwereld en dan zal het getal vol zijn. En dan is alles vol, ook de maat der ongerechtigheid vol gezondigd door deze wereld. En uw huis zal dan vol zijn, alles vol. Dan zal er geen tijd meer zijn. De eeuwigheid zal komen. Eindeloze eeuwigheid. Heren, dat alleen al. Wat zou dat groot zijn vanmorgen bij kinderen, bij ouderen. Dat alleen al, als dat zou doorbreken, dat besef. We zijn geschapen voor een eindeloze eeuwigheid. Ach, dan ligt daar al een slag voor de ziel die niet verder kan. Die gaat roepen eeuwigheid, eeuwigheid, eeuwigheid. En dat is de werkelijkheid waar we allen voor staan. Waar we allen in zullen komen. Om daar nooit meer uit te kunnen komen. Heere, gedenk aan alle werk. Wat nog mag geschieden. Op wat mensen wel toebereid en voorbereid zullen zijn. Voor die grote dag der dag. Wilt u zijn met ons volk, ons vaderland. Allen die in hoogheid zijn gezet. En regeerverantwoordelijkheid dragen. Wilt u ook zijn met onze gemeente. Heere, velen weer teruggekomen. Scholen die weer gaan beginnen. Het werk dat wacht voor velen. En geef dan, Heere, dat wij met een lichaam dat uitgerust is, dat werk weer mogen aanvatten. Maar ook, als daar geen werk voor ons is weggelegd, nog geven de vervulling van het verlangen om het toch weer te ontvangen. Maar als het anders is, ook daarin u maar achteraan te komen. Wilt u zijn, Heere, met de gemeente die thuis gekomen is, maar voor een klein deel nog onderweg. Wil ook hen nog een goede thuiskomst bereiden. En wilt u ons gedenken. Iedereen zijn persoonlijke omstandigheden mogen we ook bij u brengen. De familie Dannenberg die deze week, donderdag als u het geeft, gaat verhuizen. De gemeente gaat verlaten. Een verhuizing naar Tollebeek. Wilt u het goed maken en daar ook een goede ingang geven. Een geestelijk huis bereiden om daar nog te leren wat nodig is voor die laatste reis. Die zij, ja, die wij allen zullen maken. Wilt u ook gedenken haar die, zo wij het kunnen bezien, ook dicht voor die laatste reis staat. Die daar ligt op haar ziekbed. Heren, wat zullen wij dan bidden? Dat het alles zo mag zijn, dat de ogen opgeslagen mogen worden in uw heerlijkheid en niet wat krachtens ons loon is in de rampzaligheid. Heren, nou is het waar, we zijn allen even dicht bij de dood. Maar voor sommigen is kennelijk de reis bijna ten einde. Wil haar gedenken, mevrouw Kikkert. Wil allen gedenken, heren, die de moeite, de zorg in hun lichaam ervaren. Die dichter bij de dood zijn dan zijzelf, dan wij samen denken. Maar hoe het ook zij, hoe het ook verder mag wezen, dat we onszelf toch niet zullen bedriegen. Maar bij alles wat er is aan gevaar, is dat wellicht het grootste gevaar. Dat we het wagen met datgene waar het niet mee kan. Wat te kort is, dat bed te kort, dat dik te smal. Te kort, te smal voor de eeuwigheid. Heere, geef toch kennis van zaken. Voordat we onze ogen sluiten. Geef kennis bevindelijk. En bekeer ons, zo zullen wij bekeerd zijn. Bewaar en spaar ook de jeugd van de gemeente bij de aloude waarheid. En geef ons tezamen die ook te kennen. Heer, op wat ook in deze plaats er nou mag zijn. En zout en zout en licht en licht. Op wat ook anderen mogen zien dat er een God is die leeft. Die mensen nog van nieuws geboren doet worden. Heerlijk in dit alles uzelf. We vragen het. Om de verdiensten van hem die gij altijd hoort. Om Jezus willen. Amen.
Geliefde, wij hebben de eerste maal mogen stilstaan bij Paulus, een gevangene van Christus Jezus. De tweede keer bij zijn geestelijke zoon, Onesimus, mijn zoon. Nu uitgaande van het begin van het 10e vers bij Paulus. Onesimus, maar ook zijn meester Philemon. Wij lezen in het 10e vers van de brief aan Philemon het eerste gedeelte. Ik bid u dan voor mijn zoon. Ik bid u dan voor mijn zoon. Daar zijn drie personen genoemd. Ik, u, mijn zoon. Wij spreken dan van ik, dat is Paulus. U, Philemon, mijn zoon. Onesimus. Mag dat de stof zijn voor de overdenking in dit morgenuur? Deze drie mensen, kinderen. Veel verschillen. Zeer onderscheiden. Maar toch wonderlijk één. Wij spreken, naar aanleiding van Philemon, vers 10a, over Paulus, Philemon en Onesimus. Drie namen plaatsen wij boven de prediking. Paulus, Philemon, Onesimus. Drie gedachten. Eén in afkomst. Één in ontferming. Één in offer. Afkomst, ontferming, offer. We willen nog met elkaar zingen uit Psalm 16. En daarvan de versen 5, 8 en 10, 116 vers 5. Gij hebt door hier in dodelijkstijds gewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Vers 8. Nu zal ik voor de weldadig genoot aan hem naar mijn geloften eer bewijzen. En vers 10. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. En wat er verder volgt, Psalm 116, de versen 8, 5, 8 en 10.
ik bid u dan voor mijn zoon. Paulus doet een goed woord voor zijn geestelijk kind, Onesimus. En hij doet dat bij dienstmeester Philemon, van wie Onesimus is weggelopen. Drie namen: Paulus, Philemon, Onesimus. Een zendeling, een burger, een slaaf. Grote verschillen op het eerste gezicht. Maar bij nadere beschouwing toch zo één. Ondanks alle verschillen toch zo één. Paulus, Philemon, Onesimus. Paulus, een Joods man van huis uit, een godsdienstig ijveraar van de sekte der Farizeeën. Philemon, een heidense afgodendienaar, meester van vele slaven. En Onesimus, ook van heidense afkomst, stofaanbidder, wereldliefhebber. Drie mensen die daarin nu één zijn. Alle drie vijanden van God. Vijanden van God. Want die Joodse ijveraar is een vervolger van Christus en zijn gemeente. En die stofaanbidder haalt daarmee zijn schepper naar beneden door het schepsel te eren boven de schepper. En Onesimus verkiest de wereld boven God. Alle drie dus vijanden, haters van God en van hun naast. Daarom alle drie op eenzelfde weg naar een eeuwige nacht, waarop geen morgen meer zal volgen. Drie haters van God op weg naar de eeuwige dood. Ze zijn met alle verschillen dus één. Eén in afkomst. We zeggen dat wel eens, van wie is dat er één? Van wie is dat er één? En dan moet ik zeggen vanmorgen, dat is er één. Nee, alle drie van Adam. Adams kinderen dood in de zonde en de misdaad. Hoe die dood ook wordt uitgeleefd, dat klinkt tegengesteld, maar u begrijpt wat ik bedoel. Alle drie dood. Verdoemelijk voor God. Drie namen. En we moeten er vanmorgen miljarden namen bijvoegen. Ook zoals wij hier qua afkomst samen zijn gekomen. Allen. Allen Adams kinderen. Onze vader is Adam de afvallige, kind des doods. En wij met hem, kinderen des torens. Want in Adam hebben wij allen tegen God gekozen. Gevallen, doodgevallen. En ja, daar ligt iedere keer ook in de prediking weer die ontzettende zware steen die we ook nooit van de plaats kunnen krijgen met geen 10.000 preek. Die grote steen der waarheid. Dood. Wij allen samen verdoemelijk voor God. En daar nou niet het minste besef van te hebben. U hoort die uitdrukking wel eens, hè. Moord en brand roepen. Het betekent iemand die in uiterste nood is. En eigenlijk wordt in iedere prediking dat ook gedaan. Moord en brand geroepen. We zijn godsmoordenaars. En straks eeuwig branden in de hel. Maar daar ligt die grote steen. Die komt maar niet van de plaats. En we horen het ook vanmorgen. Zeker niet voor de eerste keer. En misschien hier en daar een huiver. Hoe lang duurt dat? Dat niet verstaan dat niet beleven in hoe groot gevaar je bent. Dat is nou precies de zaak. En dan voelt u ook de prediking. Wat de nood is, mag ik het eens zo zeggen, van de prediking. Ik heb wel eens gedacht en ook wel eens gezegd, en ik wil het ook vanmorgen wel zeggen. Preken, als je nou naar de begraafplaats gaat en je gaat daar rondlopen en je roept daar op de begraafplaats om de 5 meter, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood, dan zal iedereen zeggen, daar is met die man toch iets niet in orde. Want wat je daar doet is zo volstrekt zinloos. Dode mensen aanroepen, zo kan het wel eens zijn. Nee, ik mag dat niet zeggen. Maar dat is nou het wonder, dat wat met woorden door een mens nooit bereikt kan worden, door God nu wel gedaan kan worden, ook deze morgen, dat het woord waar gaat worden. Dan blijft het wel zo een begraafplaats, ja. En dan is de prediking de roep op de begraafplaats. Ontwaak gij die slaap. En als de Heer in het woord dan meekomt, dan worden ze wakker. En dan zien ze hun vreselijke toestand. En dat is onze hartelijke begeerte. Midden voor elkaar. Dat dat zal gebeuren ooit in ons leven. Dat we onze afkomst gaan verstaan met Paulus samen. Welke vorm ook godsdienstige ijveraar. Oh nee, daar ligt het niet aan. Maar als een ijver voor die oude godsdienst, heeft Paulus de zaligheid niet kunnen brengen. En daar een man op zijn knieën voor een beeld. Een derde de wereld indrinkend, maar ten diepste maakt dat geen verschil of het moet zijn. Paulus, voor u nog zoveel erger van de waarheid gehoord hebben, maar niet verstaan. En daarom de verloren gegaan. Had God niet in uw leven ingegrepen, dat is het tweede. Dat is gebeurd. Dan kijken we nog een keer naar die drie namen. Paulus, Philemon, Onesimus, één in de afkomst. Kinderen des torens, kinderen des doods. Het grootste wonder is dat ze dat niet gebleven zijn. Niet gebleven zijn die ze geworden waren door de zonde. Staan we stil bij dat tweede. Eén ook in ontferming. Ontferming hen betoond van de hemel, van God. Ontferming, dat is barmhartigheid. Gods gunst en genade ontvangen. En Paulus, een van die drie, heeft het ook zo uitgeroepen. Mij is barmhartigheid geschied. Dat is gebeurd. Ik praat daar maar niet over. Ik heb daar niet zo mijn gedachten over. Maar dat is gebeurd. Het moet gebeuren wat die barmhartigheid Gods ontvangen. En dat mogen nou ook deze drie zeggen. Mij is barmhartigheid geschied. Ook hier weer verschillen natuurlijk. De wijze waarop ze bekeerd zijn. De plaats waar dat gebeurd is. De tijd. En nog meer. Maar toch één. Paulus bekeert op weg naar Damascus. Midden in de vervolging van Christus en zijn gemeente. En daar is Christus hemzelf verschenen. En een Philemon midden in zijn rijke luis bestaan in Colosse, in Klein-Azië, badend in weelde en rijkdom, en daar heeft God hem een halt toegeroepen. En daarvoor Paulus een zendeling gebruikt. En Onesimus op weer een andere plaats, in dat verre Rome, misschien wel in de riool, in de achterbuurt, in de spelonken, in de holen van vermaak, maar daar in Rome ergens is het gebeurd. Daar moest ook deze Onesimus het van God verliezen. En hij die weggelopen is, is ook vastgelopen met zichzelf voor God. Drie mensen, één in afkomst, maar ook één in mededogen en ontferming door God opgezocht. En daarin zijn ze gelijk, alle drie, op verschillende wijze vastgelopen. Het ging niet meer verder op de brede weg der zonde. Alle drie, droefheid over de zonde, O gemeente, mag ik daar nou een streep bij zetten? Die smart over de zonde, want kijk, je kan wel eens aangeslagen zijn. Ook vanmorgen, als dat even doordringt, zomaar, als dat even die wolk van dwaasheid weg wordt gedaan en iets van die waarheid in je ziel valt, dat je op weg bent naar een eeuwige rampzaligheid, o, dan heet niet breed. Dan roept je van binnen, o God, bekeer me dan. En dan kun je een afkeer krijgen van de zonde, omdat je het weet, het zijn mijn zonden die uw hoogheid schonden, waardoor ik mij rijp maak voor een eeuwig verderf. Maar dan is er geen droefheid over de zonde. Geen smart over de schuld waarmee we God onteren. En daarom mag ik u ook vragen vanmorgen, als er een zekere angst is voor zonde, gaat u ook gepaard met droefheid? Want dat is nou zo'n onderscheid. Die smart over zonde schuld, waardoor een mens als een gebogen biezen over de wereld gaat. De rest blijft, hooguit misschien het hoofd wat scheef, recht oplopen, dat is verschil. Eén deze drie, vastgelopen, droefheid over de zonde, geliefde, en wat ieder mens doet, onderhandelen met God, dat ga je doen. Want je probeert uit handen van God te blijven. Waarom? Omdat je gevoelt, het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God en heel onze godsdienst. En laat Paulus dat maar vertellen. Hij kan het zeggen als geen ander. Is niet anders. Uit Gods handen blijven, niet anders dan het God niet gewonnen geven. Dat is mijn godsdienst. En het grootste wonder is dat je dat niet lukt. Dat het niet lukt om uit Gods handen te blijven. Omdat God gaat afhandelen. Ja, wat gaat een mens doen onderhandelen? Wat betekent dat jeugd? Ach, dat betekent dat je met God schikkingen wilt treffen. Je gaat onderhandelen. Ik geef u dit, dan geeft u mij dat. Ik zal vertrouwen mijn plichten vervullen. Bereidt u mij dan de hemelse heerlijkheid? Ik zal opbranden in uw dienst. Wilt u me dan zalig maken? Ik zal al die oude zonden van vroeger niet meer ter hand nemen. Mag het dan goed zijn? Hè? En dan ga ik smijken. En als dat niet helpt, dan tranen. Allemaal gronden. En dan kom ik tot God met mijn gewilligheid. Heren, ik wil toch wel. Maar wil u dan niet? O, zoveel, zoveel. Maar nou erachter komen. Alleen maar om met God te onderhandelen. Over de vrije aftocht van je ziel. Dat gezegende ogenblik. Afhandelen. Einde van alle probeersels. Het gaat naar de rechtszaal. Het vonnis de eeuwige dood toevallen. Het gaat naar het schavot waar het ook voltrokken zal worden. Want ook daar, geliefde, dat onderscheid. Er zijn er wel die dat toestemmen. Kind des doods te zijn, dat kun je zo makkelijk toestemmen. Met een verstandelijke beschouwing van de waarheid. Maar op het schavot, geliefde, wordt die mond gestopt. Daar zal het waar zijn. Als ze met koorden van veroordeling komen. Als het hoofd op het blok gelegd wordt. En de bijl de hals nadert. Verloren gaan naar rechts. Alle drie hetzelfde. Stilgezet. Niet meer kunnen onderhandelen. De afhandeling. Het vonnis aanvaard. Maar ook alle drie met een schreeuw in het hart. Ik zal mijn rechter om genade smeken. Beleden. Uw doen is rein. Beleden. Gij zijt rechtvaardig. Uw straf beantwoord aan uw eer. En voor alle drie is daar het uurtje der liefde gekomen. Wat is dat? Daar heeft die hemelse bruidegom de ziel ondertrouwd in geloof en gerechtigheid voor eeuwig. En dat stondeke van het welbehagen, zei het oude volk vroeger, dat is het uur der minne, het uur der liefde. Als die hemelse bruidegom inkomt, die bruidegom het hart inneemt en met zich verenigt, en hij weet die ziel niet meer waar hij is. Hij is in Christus. In Christus. Verslonden en verzwolgen. En daar de vergeving, daar de vertroosting.
Daar de uitleg door die dierbare geest dat dit nu de weg is waarin God met handhaving van zijn deugden aan zijn recht heeft voldaan om in die weg nou een zaligheid te bereiden waar nou een mens geen penning voor hoeft neer te leggen. Het is vrije gunst waar een ziel nu door wordt overwonnen. Vrije gunst waar die eeuwig van gaat zingen. Verkiezende liefde opgezocht, overwonnen. Gij zijt weer de sterk geweest. Kijk, dat kunnen ze nou alle drie zeggen. Kan ik dat ook zeggen? Want daar gaat het om. Kunnen wij dat ook zeggen? Alle drie. Eén in ontferming. En daar hebben ze het geleerd, Paulus. Wat ware godsdienst is. Nou, hij heeft wat gedaan voor de godsdienst. Maar toen heeft hij geleerd wat ware godsdienst is. Leven van genade. De iedere keer schoontjes buiten gezet. Nooit ergens de hand in hebben. Alleen maar achteraan te komen. Alleen maar van het gegevene te leven. Dat rijke bedelaars bestaan te mogen oefenen. Dat is godsdienst, Paulus. Genade. Alleen. En daar heeft Filemon geleerd wat rijkdom is. Niet de bezit van slaven, huizen en goederen, maar de liefde. Als een rijkdom die nooit vergaat, waar geen mond, geen roest ooit ontoonbaar zal kunnen maken. Waar geen dieven zullen doorgraven. De liefde die sterker is dan de dood. Filemon, dat is je ware rijkdom geworden. En Onesimus, vrijheid. Jongen, die heeft het nou geleerd, kinderen, dat de ware vrijheid is. Dienen van de drie enige God. Daarin komt de mens tot zijn recht. Dat is het leven. Dat is vrijheid. Heer en meester tegelijk. Dat is hun weg. Die ontferming alle drie mogen leren kennen. En wat blijft er over? Solus Christus. Christus alleen. Christus altijd. Christus voor eeuwig. God in Christus, daar blijft over. En de rest heeft weg moeten gaan, heeft afgedaan. Weg wereld weg, schatten. Met Christus verenigd, delend in zijn volheid. In de gelijkvormig making van zijn beeld. En dat is derde. Daar komt het op aan. Ik heb het wel eens gezegd, geloof ik. De duivel kan zoveel nadoen. Hij is zo bedreven in de godsdienst. Want hij heeft wat godsdiensten uitgedacht, de duivel. Maar ook binnen het christendom. Maakt hij zoveel na. Ik kan op bed liggen. En in de slaap kan daar een rechtszitting plaatsvinden. Mijn ziel gedaagd voor God. Veroordeeld, met een schreeuw wakker geworden. Verloren, verloren. Zou dat de rechtszitting zijn? Een blinkende gestalte in de slaap waargenomen. Misschien bij daglicht al op de preking. Een blinkende gestalte. Dat is Christus. En dan eens erachter te moeten komen. Allemaal inbeelding kan dat, ja zeker. Kijk, en dan word je zo bang. Zo bang. Wat ik heb, heren, is dat wel van u? Kunt wel wat vertellen. Maar is dat van God of is dat van mezelf? Is dat voortbrengsel van een overspannen gemoed? Is dat voortbrengsel van verstandelijke overwegingen? Is dat voortbrengsel van een opvoeding? Van een zekere vatbaarheid voor godsdienstige indrukken? Wat kan het allemaal niet wezen, gemeente? En dan zegt u, ja, maar dan weet ik het nooit. Nee. Nee. God laat zijn volk niet omkomen. Ook hierin niet. Alsof het dan niet duidelijk zou kunnen worden wat nou wel van God is, wat nou kan de duivel dus alles nadoen. Maar één ding kan hij niet. Dat weet u toch. De liefde niet. En dat is het derde. Deze drie, en daarom zeg ik ook vanmorgen, wilt u daar nou het paslood is aanleggen. Dat is als het eikpunt van uw leven nemen. Oh, ik weet het wel. Is het begin uit God? Ja, daar zal het over gaan hoor. Is het beginnen? Is God begonnen? Hoe zal ik het weten? En de voortgang uit God? Hoe zal de uitgang zijn? Ik weet het niet. Maar God is geen land van uiterste duisternis. En dan wordt het toch bekendgemaakt door de apostel Paulus. Ware godsdienst, zegt hij. Dit is uw redelijke eredienst. Stel dan uw lichamen tot een goden welbehagelijke offerande. Offerande. Offer. En dat is het derde, geliefde. De gang van het leven. En dan leven met een hoofdletter. De gang van het leven. Dat is de gang van het offer. Wat is mijn oude leven? Gewoon mijn gang gaan. Mijn eigen gang gaan. Wat is nou bekering? Dat is Gods gang gaan. Wat is Gods gang dan? Dat is de gang van het offer. Offergang. En dat is het derde. Daar met name bij stil te staan vanmorgen. Is onze wens. Waarom? Ik zei al, er kan zoveel zijn wat erop lijkt. Maar hierin komt de kerk openbaar. Of het offer van Christus aan de ziel is toegepast. Dat wil zeggen, of de vergeving der zonden is ontvangen. Als het lam voor mijn ziel is geslacht, oh, dan zal het niet anders kunnen. Of het offer waarmee ik bedien, zal ook mijn leven worden. Leven van het offer. Leven voor dat offer. Leven als offer. Dat is de gang die ik mag zien bij de levende kerk. Dat is de gang die ik ook bij mezelf moet waarnemen. En ook daar komt de catechismus ons vanmorgen wonderlijk nabij. In die zondag waar wordt gesproken dat, ja, ik weet wel wat er allemaal tegenop komt tegenwoordig, maar het laat toch maar staan. Waar die ziel, die zo menigmaal het niet meer weet, toch wordt verzekerd. Verzekerd uit de vrucht. Wat voor vrucht, mooier over kunnen praten? Ja, we kunnen wel praten. Nee, weten van die ene vrucht, die offergang van het leven. Een gode, welbehagelijke offerande te zijn. Dit is uw redelijke godsdienst, geliefde. En zo zeg ik het ook vanmorgen. En dat is het onderscheid. En dat heeft de duivel nog nooit, nooit kunnen namaken. De liefde als offer. Liefde, we vinden het bij Paulus. Onesimus en Philemon. Liefde van Christus in hun harten uitgestort. En als dat de liefde van God is, dan moet die liefde terugkeren tot God. Dat kan niet anders. Wat van God is, dat moet tot God terugkeren. Altijd, wat daar ook tegenop komt. Wat daar ook tegenin gaat. Offergestalte. Dat is de gestalte van de liefde. Liefde is offer. Offer is leven. Leven is gemeenschap. God is gemeenschap. God is offer. God is liefde. En dat komt in zijn kerk ook terug. Kijk eens. Drie namen. Paulus. Philemon, Onesimus. Kijk eerst eens naar Onesimus. Mijn zoon. En wat is zijn offergang? Nou, Onesimus is bekeerd geworden in Rome. En als het gebeurd is, dan zegt Paulus, jongen, nu moet je terug naar Colosse, naar je meester, in de slavendienst. En Onesimus gaat. En dat is het offer. Dat is het offer. Dat is de offergang. De gang in de gehoorzaamheid. Waarom? Omdat God zegt, een iegelijk blijven in de roeping waarin hij geroepen is. Wat betekent dat? Als God een mens bekeert, dan wil hij gelijk voorganger worden. Een ambt bekleden. Nee, daar is een afzonderlijke roeping voor nodig. Maar als God een metselaar bekeert, dan gaat hij maandag naar de bouw. Als God een boer bekeert, dan gaat hij morgen naar de akker. En als God een slaaf bekeert, gaat hij terug naar zijn meester. Terug in de slavernij. In gehoorzaamheid. Dat is het offer van Onesimus. In gehoorzaamheid teruggaan naar de slavendienst. In de dienstbaarheid, in de onderwerping. En dat is het offer, ja, bedunkt, dat is het offer. Oh, zoveel, waarom? Oh, kijk nou eens heel kort, maar vanmiddag misschien wat uitgebreider. Kijk nou eens. Eerst al weg van deze plaats. Bij Paulus, waar het zo goed geweest is. Waar het zo onuitsprekelijk goed geweest is. Die plaatsen moeten verlaten. Voorts als tweede om weg te gaan. Zoveel gevaren. Onderweg de rovers, de wilde dieren die je kunnen verscheuren. Of soldaten die je herkennen als een weggelopen slaaf. En dan kun je wel een briefje laten zien. En dan kun je wel wat zeggen. Ik ga net terug. Maar dat zeggen ze allemaal. Oh, zoveel gevaren. Dat je gebrandmerkt wordt, als je opgepakt wordt, gekruisigd misschien wel. En al zou dat allemaal niet gebeuren, en je komt dan thuis. En Onesimus, die mag dat wel eens geloven hoor. Al neemt dan je meester weer op, dat zal ook maar de vraag zijn natuurlijk, dan weer terug als slaaf. Net al die vrijheid gewend, en dan weer slaaf zijn. En nog veel meer bezwaar. Weer met die jongens op de achterste rij van de kerk. Die altijd zitten te vervelen. Dat heeft Onesimus vroeger ook gedaan. Zal ik het dan misschien wel weer gaan doen? Zal ik dan weer niet terugvallen? Ik wil hier blijven bij Paulus. Maar nee, Paulus zegt Onesimus, terug jong. Terug naar Colosse, terug naar je meester. Terug naar de slavendienst. En Onesimus gaat. Dat is zijn offer, zie hem. En daarin vertoont hij het beeld van Christus. Want dat beeld van God komt terug in zijn volk, hoor. Kijk maar, hij vertoont het beeld van Christus, deze Onesimus. Want Christus is gekomen in de gehoorzaamheid aan zijn Vader. En hij is gegaan die zware weg, die ontzettende weg om alleen de pers te treden. De ganse helmacht is op hem aangetrokken. Wild gedierte heeft zich op hem gestort. Al uw baren zijn over hem heen gegaan. Hij is gegaan in de gehoorzaamheid. In de gehoorzaamheid. En hij is getrouw geweest tot in de dood. Ja, de dood des kruises. En zo mag Onesimus het lieve beeld van Christus vertonen. Om in een nieuwe gehoorzaamheid te gaan. Naar een plaats waar zijn hart niet meer wil zijn. Om toch te gaan waar God hem heeft geplaatst. In Colosse, in de slavendienst, geliefde. Hij wil wel blijven. En dat kan wel eens zo wezen. Ik zal maar even een uitstapje als dat mag. Nou, het is geen uitstapje. Je kunt wel eens goed gehad hebben ergens. Of niet? En dan wil je ook blijven. U denkt vanmorgen natuurlijk aan die drie discipelen. De berg der verheerlijking. Een tent spannen. Daar blijven. Het is hier zo goed. Je hebt ergens gekerkt. Je zegt, oh, bij die gemeente zou ik willen horen. Onder die prediking zou ik elke zondag willen zijn. En bij de volk zou ik willen omgaan. Hè? Ja. Ik zal maar niet zeggen wat ik allemaal heb gedacht. Maar dan daarin te moeten leren je vervloekte hoogmoed. Ja, maar je mag toch wel zijn waar het volk vergaderd is. Waar het aangenaam kerken is. Waar nee. Nee, precies kind. Nee, dat doet er allemaal niet toe. Ik heb daar te zijn waar God wil dat ik ben. En dat heeft mij destijds bewaard. Voor een keuze om daar te zijn waar orde heerst, waar alles is. Daar gaat mijn hart naar uit hoor. Naar de schrift. Maar niet boven de volkskerk uit te kunnen komen. En hier de plaats ontvangen te hebben. Bij vernieuwing. Waar God verzamelt. Wat hij niet afgeschreven heeft. Waar ik dan ook niet boven kan komen. Om daar maar te zijn. Waar het voor ons vlees misschien niet altijd even eenvoudig is. Maar kent u die neiging, die trek, dat verlangen. Om daar te zijn waar het goed is. Maar waar God je plaatst, daar is het goed. Waar God je plaatst is het goed. Omdat God je in de plaats, daarom is het goed. Al is alles tegen. Al is alles voor ons gevoel zo helemaal van de plaats en de plek. Dan kan het nergens meer anders zijn dan waar God je wil hebben. Kijk, en daar zou ik wel over verder kunnen spreken. Maar laten we dat nou niet doen. Laten we maar let op deze Onesimus. Die gaat terug, dat is de eerste. Dat is de gang van het offer. En het tweede geliefde, dat is Filemon. Laten we eens kijken naar Filemon, dat is de meester. De eigenaar van de slaven. Wat voor offer moet hij brengen dan? Ook een offer, jazeker. Hij moet die jongen terugnemen die hem bestolen heeft. Zo. Die weggelopen is. Dan terugnemen. Je zou zo'n jongen, toch? Dan moet je wel je hoogmoedige hart overwinnen. En er is meer. Deze Filemon heeft nog wat. Er is een maatschappelijke conventie. Dat wil zeggen een gewoonterecht. En meer dan dat zelfs. Waarbij bepaald is dat weggelopen slaven tenminste gebrandmerkt zullen moeten worden. En wat betekent dat? Als Onesimus zomaar teruggenomen wordt door Filemon. En hij dat niet doet. Zijn mede-eigenaren, andere collega-slavenbezitters, die zullen voor zijn deur staan. Ja, maar Filemon, wat doe je nou, man? Dat kun je toch niet ongestraft laten? Dan gaat er nog meer onrus komen onder de slaven. Begrijpt u wel? En wat dacht u als derde onder de slaven van Filemon zelf? Als ze horen dat je weg kunt lopen en dat je meester je toch wel weer terugneemt. Nou, dat is bijna een vrijbrief om het ook eens te proberen. Begrijpt u wel? Dat is voor die man een offer geweest. Om die jongen terug te nemen in die dienst. En dan zie ik in deze Filemon het beeld van de Vader. God de Vader. Want God drukt zijn beeld af in zijn volk, in zijn kinderen. Het beeld van de Vader die weggelopen kinderen terugneemt in zijn vaderhart. Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. Een Vader die niet afwijst. En zo mag Filemon, wat is dat groot, het beeld des Vaders vertonen. En hij mag doen wat Paulus hem bidt en smeekt. Ja, meer dan dat zelfs. Opnemen, niet meer zomaar als slaaf, maar als broeder in Christus. Boven bidden en smeken mag hij doen, zoals ook God de Vader boven en bidden en smeken. En zonder een eeuwig welkom bereid in zijn vaderhart. Het zal meer zijn dan een mens ooit heeft kunnen denken. Geen oog heeft het gezien, geen hart heeft er ooit vermoeden van gehad. De heerlijkheid die God bereid heeft voor zijn volk. En allen samen, geliefden, hebben dit geleerd. Offerdienst. Offerdienst. Jezelf kwijtraken aan de liefde Gods. Dat is de bede van de kerk. Leer mij. Dat ga niet zomaar hoor. Leer mij, o God van zaligheden. Mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143 vers 10. 143 het tiende vers. afkomst, één in ontferming, één in offerande, offer. Onesimus in de gang van de gehoorzaamheid. Het beeld van Christus vertonend. Philemon in de gang van het opnemen van een weggelopen, onwillige en onnutte slaaf. Het beeld van de Vader. En Paulus zegt u dan. Paulus. Ach. Paulus heeft al zoveel geofferd, toch? Heel zijn leven. Voortdurend op reis. Zwervend van plaats tot plaats. De liefde van Christus dringt hem en dwingt hem. Trekt hem. Vervult hem. Maar voor echte liefde is het nooit te veel. Ook Paulus offert hier. Al zoveel geofferd, ja. Al zoveel ontberingen doorstaan. Zoveel slagen ontvangen. Zo vaak de gevangenis van binnen gezien. Maar offer is zijn leven. Offer is zijn leven. Kijk maar. Oh ja. Nou, dat briefje, dat valt nog wel mee hoor. Dat heeft hij op zijn knieën geschreven. Dat briefje met de voorspraak. Philemon, ik bid u, ik smeek u, neem die jongen op. Als een broeder. Ja, dat briefje, dat zal toch voor nog niet zijn geweest. Wat tijd. Meer nog. Nou ja, hij zegt in die brief ook. En Philemon, die jongen heeft wat geld weggenomen. Als dat een probleem is, dan zal ik het wel betalen hoor. Zal ik dat wel vergoeden? Dus financieel offer zouden we zeggen. Nou, dat zal ook nog wel kunnen of niet. Zal het grootste offer ook nog niet wezen hoor. Het grootste is voor Paulus. Dit. Onesimus te laten gaan. Wat is Onesimus dan voor Paulus? Mijn kroon. Mijn kroon? De bekroning van zijn werk. Wat is het heerlijk. Als een dienaar mag zien, een kind van God mag weten, dat hij gebruikt is om een ander nou de ogen te openen en te bekeren van de duivel tot God. Zijn kroon, zijn werk is bekroond. En wat is het heerlijk om iedere dag die kroon te mogen zien, te weten dat je arbeid niet ijdel is in de Heere, in het zien op die jongen gedurig maar bij je te mogen hebben. Dat is toch ook groot. En bovendien ook nog als kind, waar al de liefde naar uitgaat, want het is je geestelijke kind en je bent verbonden met hem als bijna met geen ander. Paulus zegt zelfs, Onesimus, dat is mijn ingewand. Mijn ingewand, dat is diep hoor. Dat gaat heel diep, dat is heel teer. Zo ligt dat kind bij Paulus. Dat kan zijn kind toch niet mis. En Paulus kan de jongen niet meer mis. Er zijn banden gevallen voor tijd en eeuwigheid. En nog een derde, laten we maar eerlijk zijn. Je kunt ook veel gemak van die jongen hebben. En er zijn nooit genoeg dienaren in het evangelie wat dat betreft hoor. Medewerkers, die kan hij altijd gebruiken. Zoveel redenen om hem maar bij zich te houden. Maar Paulus moet ook offer brengen. Ook dit beoefenen, loslaten. Dat is het hele leven door. Hè. Loslaten. En dat is een van de grootste gangen. In die zin de zwaarste gangen, moet ik zeggen, van de kerk. Dan krijgen ze eens wat. Dan moet je het ook wel loslaten. Het kroontje teruggeven. Kroontje teruggeven. Kind laten gaan. Dat is heel het leven. Loslaten, losgelaten worden. Waarom? Dat zal God je maar leren. Maar het moet wel doen hoor. En ook Paulus moet die jongen laten gaan. Ja, dat is nou zelfverloochening. Offer brengen. En geliefde. Heeft u goed gelet op Paulus? Ik bid u dan. Wat doet Paulus hier? Terwijl hij al zo hangt aan die jongen. Kijk, als ik mijn listig hart zou volgen, dan zou ik het zo doen. Ik zou die jongen graag bij me houden, maar dat kan natuurlijk niet. En dan zou ik een briefje schrijven, nou,
Filemon, als niet te veel moeite is, neem de jongen alsjeblieft terug. Nou, je hoeft er niet mee te zitten hoor, dan kan hij ook wel bij mij blijven.
Dat zou met een omweg toch nog iets zelf bedoelen, hè? Dat kunnen wij zo goed. Nee, nee, zo radicaal. Filemon, je moet hem terugnemen. Ja, maar Paulus is er helemaal geen kans meer dat je hem kunt houden. Nee, dat moet ook niet. U moet hem terugnemen. Ik gebied het u, apostolisch gezag zelfs. Ik appelleer aan uw liefde. Je kunt er ook nut van hebben. Zoveel argumenten. Wat doet hier Paulus? Wat doet hij hier? Overreden. Filemon, overreden. Om dat kind terug te nemen. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. En hoe mag hier Paulus het beeld van die derde dierbare persoon vertegenwoordigen en vertonen in dat overreden? Dat is werk van de Geest. Het overreden van een zondaar. En dan moet u ook even letten, zomaar. Even letten, doet u dat? Op de argumenten die Paulus gebruikt om Filemon te bewegen om die jongen terug te nemen. Hij zegt, joh, liefde moet toch voldoende zijn om die jongen op te nemen in je huisgezin. En trouwens, ik heb het recht, Filemon, om het te gebieden als apostel. Met gezag kan ik het ook nog opleggen om dat te doen. En ten derde, joh, wees ook eens verstandig, je bent zakenman. Nou, vroeger, ja, Onesimus, daar haal je niet zoveel aan. Die jongen liep altijd de kantjes eraf. Maar nou krijg je een werkman terug, hoor. Nou, dat zul je zien, want een christen die werkt het hardste van allemaal. Dus, daar heb je alleen maar voordeel van. Nuttig, nou is hij echt wat zijn naam ook zegt. Ik ben nuttig, Onesimus, ik ben nuttig. Dat zul je wel zien. Argument 3. 4. Filemon, je bent toch niet blind voor de weg der voorzienigheid? Dan heeft God die jongen je even afgenomen. Om hem eeuwig terug te geven. Als broeder. Als broeder. Want dan vallen banden voor de eeuwigheid. Zie je dan hoe hij, ja, met eeuwig gesproken, het mag niet, niet om de zonde goed te keuren, maar dat God dat nou heel willen gebruiken. Dat weglopen van die jongen, ja, dat was een schadepost voor jou. Maar het is eeuwige winst voor Onesimus en Filemon, daarmee ook blij mee, of niet? Tuurlijk. Wonderlijke wegen, die moet je er ook aan bidden, Filemon. Wegen der voorzienigheid. En het vijfde. En als je de schade van hebt gehad, Paulus zegt het heel eerlijk, schrijft het hier, dan zal ik het wel vergoeden hoor. Dus daar hoef je ook niet over in te zitten. 5 argumenten. Nou, dan misschien wel meer zelfs. Maar laat het zomaar zijn. En dan kijk ik naar die dierbare geest. Hoe die nou een zondaar gaat overreden. Wat doet hij dan voor zo verschillend? Maar bijvoorbeeld ook hiermee dat hij gaat zeggen. Wat is het toch in de weg der voorzienigheid bijzonder dat je hier, en ik zeg het tegen de jeugd hoor, van Friesen, hier mag opgroeien. Hè? Dan zeggen ze wel, ja, ik had ook wel in de binnenlanden van Afrika kunnen opgroeien. Nou, dat alleen al hier mag zijn onder de waarheid, is dat niet een aanbiddelijke weg? Zal dat dan zomaar zijn? Nee, let daar eens op. Onder de waarheid te mogen verkeren. En dan gaat de geest nog veel meer doen. Hij gaat overreden. Niet alleen van het voorrecht hier te mogen wonen, onder de waarheid te mogen verkeren, maar hij gaat ook overreden door voor te stellen dat het voor je eigen nut is om bekeerd te worden, want anders zal het eeuwig rampzalig zijn. Je bent er zelf toch ook goed mee als je bekeerd mag worden, als je God gaat zoeken, eeuwig gelukkig zult zijn, dan zul je nuttig zijn. Nu besla je maar onnut een vierkante meter op deze aarde. Zie dus hoe gaat die geest overtuigen. En nog veel meer. Hij gaat ook voorstellen. Dat God recht op je ziel heeft. Dat je het ook daarom moet doen. En verplicht en schuldig bent. Om God te voet te vallen. Ook nog zoveel meer. Hij gaat voorstellen God als liefde. Die het zo waard is om gediend te worden. Ook hij gaat zoveel meer doen. Weet je wat hij ook gaat doen? Hij gaat wijzen op Christus. Want daar komt een zondaar nou altijd mee. Dan zegt hij, kan best waar zijn. Kan allemaal waar zijn, maar ik heb geen cent om te betalen. Ik heb mijn God schade berokkend. En ik kan die prijs, dat rantsoen in eeuwigheid niet voldoen. Dan gaat die dierbare geest wijzen op Christus. Die alles voldaan heeft. Dan hoeft die kerk geen cent bij te leggen. Dat is nou gratis. Dat is nou al niet. Het vrije van het evangelie. Zo overreed nou de geest een arme zondaar. Om terug te keren in de weg van bekering tot God die hij verlaten heeft. Geliefde, de gang van de kerk is de gang van het offer. Een andere gang is er niet. We hebben vanmorgen iets mogen zien. 3 mensen. 1 in afkomst. 1 in ontferming door God opgezocht. Zijn liefde in hun hart uitgestort. En dat blijkt. Dat blijkt. Want nu ook 1 in die offergang. De offergestalte. Dat opbranden in de dienst des Heren. En weet u nou zo wonderlijk is. Alles wat verbrandt, daar blijft niks van over. Maar dit wel. Want de liefde vergaat niet meer. Dat wordt geen as. Dat wordt geen as. De liefde is sterker dan de dood. De liefde vergaat niet meer. Opbranden in die liefdedienst. Dat sterven. Maar dat is zo wonder. En dat kun je nergens anders zien. Dit sterven, hè. Dat is erven. U zegt, ja, als ik hier afscheid moet nemen van de wereld. Nee, hier in iedere daad van het sterven. Dat is toch offeren. Jezelf kwijtraken. De voorover krijgen. In iedere daad van het sterven is er ook sprake van erven. Erven is sterven en sterven is erven. Want iedere keer als je ziel in de gang van de gehoorzaamheid wordt gebracht. Het beeld des zoons. Of zich mag ontfermen over anderen. Het beeld des vaders. Of mag overreden een ander. Het beeld van de geest in al die offergestalten. Heeft de mens zichzelf even over, daar word je niet minder van. Daar wordt sterven, erven. Er komt steeds meer Gods liefde. Iedere offerdaad schenkt God zichzelf weg. En wie sterft van zichzelf, erft Gods liefde. En zo gaat die ziel steeds meer het beeld van Christus. Dan gaat Christus steeds meer gestalte krijgen. Het leven van zo'n kind. Gemeenschap is offer, is liefde. God is liefde. God is gemeenschap. En hij drukt dat af in zijn kerk. Die ook een gemeenschap is. Niet anders kan zijn dan een gemeenschap. Een gemeenschap van heiligen. Philemon, Paulus, Onesimus. Een gemeenschap van heiligen. Die in de weg van het offer zijn gebracht. En die samen op weg zijn. Naar de gemeenschap met de heiligen. Om eeuwig in die offerdienst te branden. Eeuwig in die liefdedienst te komen. Eeuwig zich kwijt te raken aan God. Geliefd. Dat is het leven van de kerk. En als je een arme ziel vraagt. Paulus, Onesimus, Philemon. Wat is het geheim van je leven? Dan zegt die ziel. Ik heb mijn God. Dat is genoeg. Amen. Laten we eindigen. En alles buiten u is eeuwig tekort. Wat een gelukkig mens. Al lopen ze zo vaak in de ongeluk. Wat een gelukkig mens. Dat offer is door u nooit veracht. Maar een mens in de schuld is gekomen. En die schuldenaar blijft ook met vergeven schuld. Schuldenaar blijft van u. Die verstaan heeft dat het offer is. Zijn leven. Dat leven dan ook niet anders meer kan zijn dan offer. Een straks eeuwig offer. Bij het laatste sterven. Dat erven van de volkomen godsliefde. Zonder dat er ooit nog iets tussen zit. De onwilligheid. En de vleeselijkheid. Die hier steeds weer tussen beiden komt. Dan weggenomen. Dan zal het waar zijn. Dat laatste sterven. Dat is erven voor eeuwig. Den beelden des zoons gods gelijkvormig gemaakt te worden. Daarbuiten is geen leven. Dat u ons dat samen leren, jong en oud. Door verzoening over onze zonden. Gedenk ons als we deze plaats verlaten, wilt u ons ook deze middag nog samenbrengen. Uw naam ter eer, onze zielen tot zaligheid. Uit genade. Amen. 56 vers 6. Slotzang zei uit de 56e psalm, waarvan het 6e, het laatste vers, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich niet meer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. 6e van psalm 56. Zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.